Gemeente, vanmiddag ligt het woord van de Heere open bij de geschiedenis die ons zojuist is voorgelezen in 2 Koningen 4. Ik stel voor dat we alleen het laatste gedeelte van vers 7 nog eens met elkaar lezen. Die paar woorden, dat is eigenlijk de kern. En God geeft dat we daarvan iets kennen voor het seizoen dat voor ligt. De laatste woorden van vers 7, leef bij het overige. Gods overvloeiende genade voor een nooddruftige weduwe. Dat is het thema van de preek. De overvloeiende genade van de Heere, met 5 hoofdletters van de verbonds Jehovah, de onveranderlijke, de ik zal zijn die ik zijn zal, de getrouwe. En dat voor een ellendige, een armoedige, een nooddruftige weduwe. 3 punten, haar grote nood, haar enige toevlucht en de rijke uitkomst. Haar grote nood, haar enige toevlucht en de rijke uitkomst. We kennen allemaal dat psalmvestje wel van wie hem, maak het eens af. Wie hem aanroept in de nood, vindt Gods zijn gunst oneindig groot. En dat geldt ook in 2018. Dat is echt waar. Dat gold niet alleen voor de geschiedenis die vanmiddag onze aandacht vraagt. Dat geldt ook voor vandaag. Want dat horen we vanmiddag vanuit de Bijbel. Elisa, de man Gods, zo wordt hij genoemd. Het is wat. Elke ambtsdrager wordt de man Gods genoemd. Elisa, de man Gods, ontmoet een weduwe. Weet je wat dat is? Ze zijn er ook in Rilland, hè? En gemeente, je moet eerst dat hebben meegemaakt. Wil je werkelijk weten wat het is, hè, om weduwe te zijn. Als je man gestorven is. En vroeger deed je dan andere kleren aan. Dan had je een bepaald kleed, een bepaalde kleding aan. En dan kon je de weduwe herkennen vanuit de verte. En deze vrouw die heeft haar kleren verwisseld met het weduwekleed. En is ontzettend verdrietig. Er is een ontzaggelijke droefheid en smart en gemis in haar leven gekomen. En ze komt ook met die nood op de rechte plaats. Zo zullen we straks wel horen. Maar dat is het niet alleen wat haar aan de voeten van Elisa als de man van God uitdrijft. Moet hij trouwens eens lezen in vers 1. Daar heb je toch niet overheen gelezen, jongens en meisjes. Dat heeft de juf of de meester toch ook wel verteld. Het is een vrouw van een student van de theologische school van Gilgal. En het is wat. Haar man was toegelaten tot de theologische opleiding aan de theologische school, de profetenschool, de Gilgal. Elisa was daar ook docent. Elisa heeft haar man ook heel goed gekend. En de Heere heeft in onze gemeente heb je dat ook gehad, hè? Het heeft vroeger wel indruk op me gemaakt. Kandidaat van Dijken, dacht ik. Hè? Kandidaat van Dijken. Haar man was nog niet gekomen tot de volle bediening. Nog niet ingeleid in de ambtelijke dienst. Hij was nog geen profeet. Maar de Heere heeft hem al afgelost van zijn post. God heeft hem wel gedaan. Weet je wat die vrouw, weet je wat ze tegen Elise zegt? Moet u eens horen. Uw knecht, mijn man. Het is wat. En dat zegt al wat van deze vrouw. Gemeente, als wij zo vanmiddag in de kerk zijn en als we zo tussen biddag en tussen dankdag aan het werk gaan of in huis bezig zijn of in onze auto rijden of je bent bezig met je werk op school. Uw knecht, mijn man. En dat voor mensen in Rilland en ik erbij, die altijd maar met zichzelf bezig zijn. Ikke, ikke, ikke. En die vrouw is geen haar beter, maar dit is nou genade. Uw knecht, mijn man, is gestorven. En dan komt het. En wat kunnen we hiervan leren? Natuurlijk weet Elisa heus wel wat er aan de hand is. Elisa die zal ook wel ontroerd en geschokt zijn. En heel verdrietig door het overlijden van een van zijn studenten op school. Maar we kunnen hieruit leren, gemeente, dat houd het maar niet voor uzelf. Vertelt het maar. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit je ganse hart. God is een toevlucht allen tijden. En wat zegt ze dan? Mijn man is gestorven, meneer Elisa. En dan geeft ze een kostelijk getuigenis, gemeente, van haar man. Ze zegt niet, mijn man was een veranderde man, hoor. Mijn man was een man met een ander leven, hoor. Of mijn man was bekeerd, hoor. Nee, mijn man, uw knecht, mijn man. Gij weet dat uw knecht de Heere was, vrezende. En toen ik het voorbereidde, gemeente, dacht ik, kan dat nou ook van mij gezegd worden? En broeders, kan dat nou ook van u gezegd worden? En voor de meester en de juf, voor de klas en voor papa en mama, of waar u ook een plaats hebt, in het midden van de gemeente. Want het kan wel zijn dat God in uw leven gekomen is en dat u kunt vertellen waar God u te sterk geworden is, maar dat u God niet vreest. Het komt er niet uit. U bent ver van uw plek. Ja, dat is een bekeerde vrouw, dominee. Ja, dat kan wel zijn, maar ik merkte niks van. Ik merkte niks van. Dat is een veranderde man, dominee. Dat kan wel zijn, maar hij ruikt niet naar Christus. Ik word niet jaloers op hem. Ik word er niet warm en niet koud van, voelt u? Mijn man was de Heere vrezende. Met andere woorden, hij beoefende de vrezen Gods. Hij had een binnenkamer. Hij had elke dag biddag. Hij kan niet, hij kon niet zonder de bediening van boven. Hij kende een afhankelijk leven. Hij beoefende die verborgen omgang met de Heere. Hij was een leesbare brief van Christus, gemeente. Kijk, als dat van u en van mij gezegd zou mogen worden, wat is dat heerlijk. Wat hebben we daar toch een ontzaglijke behoefte aan. mijn man, uw knecht, nee, die volgorde, uw knecht, mijn man. En ik weet wel, dat is genade. Want ze is net zo'n vrouw als wij allemaal. Van vlees en bloed. En ze heeft natuurlijk haar strijd gekend. En... maar hier heeft ze toch wel goed hoor. Ondanks dat ze weduwe geworden is. Uw knecht. Mijn man. En hij was de Heere vrezende. En dan komt het. Want dan moet ik naartoe. Haar grote nood. Nou, ik heb er al iets van gezegd. Wat is er gebeurd? Het incassobureau, mag ik het zo zeggen, of de deurwaarder heeft haar bezocht. En heeft haar heel streng aangekeken met zijn wrede ogen. Die ruwe man, meedogenloos, wreed, bruut, despoot. Die vrek, die dief, die wetsovertreder. En hij heeft haar gezegd, je man, je weet het, die heeft in zijn leven nogal wat schulden gemaakt. En die schuld, hij is niet in staat geweest om die schuld af te betalen. Nou vrouw, nou zul jij ervoor moeten opdraaien. En als je voelt u de dreiging? En als je die schuld niet betaalt binnen een bepaalde termijn, dan zullen jouw twee jongens, ja, ze heeft nog twee jongens, twee lieve jongens, tussen de 15 en de 20, zo schat ik, tieners. En daarvoor is ze verantwoordelijk. Dat voelt ze ook en dat weet ze ook. En ze moet elke dag die twee gezonde jongensmagen maar zien te vullen. En ze staat er alleen voor. En nou dreigt die wrede baas, die dreigt om haar jongens uit haar huis, uit haar ouderlijke macht te zetten. En dat ze een bepaalde periode, een flinke poos voor hem moeten werken als slaaf. Om op die manier op de een of andere wijze haar schuld te vereffenen. Gemeente, wat een ontzaglijke diepe nood waarin deze vrouw verkeert. Aangrijpend toch. En ik ben eigenlijk al bezig met mijn tweede punt. Want, en daar wil ik u ook zo graag hebben. En mezelf, want ik zeg het ook tegen mezelf. Hè. Haar grote nood. En wat is nou uw nood? Wat is nou hetgeen wat u bezighoudt? Mijn tweede punt was haar enige toevlucht, haar enige. Want ze is net zo'n mens als u en ik. En ik denk ook wel dat ze op een gegeven ogenblik heeft geprobeerd op de een of andere manier. Is ze gaan rekenen en zou die me niet kunnen helpen of kan ik daar niet aankloppen? Ik weet het niet, gemeente, ik moet er niet te veel in gaan leggen. Ik mag ook niet gaan fantaseren, daar is de Bijbel te heilig voor. Maar niets menselijks is ons toch vreemd, haar enige toevlucht. God die helpt in nood, zo zijn we de dienst begonnen. En ik weet niet voor welke muren u staat op de biddag. Wij kennen elkaar daarvoor te oppervlakkig of helemaal niet. Wat is nou uw nood vanmiddag? Waarmee bent u naar de kerk gekomen? En dan gaat het hier nog maar over, ja, tijdelijke noden. Het gaat hier nog maar over een deurwaarder. En het gaat over euro's. Het gaat over een schuld. bij de bank of zo, of bij een wrede baas. En die man die staat daar voor haar, betaal me wat je me schuldig bent. En zo niet, u weet het, hè? Nou, die vrouw die krimpt in één en... Maar, wat doet ze? Ik heb al gezegd, ze heeft de Heere lief. En ze verwacht het daarom ook alleen van de Heere. Doet u dat ook? Want dat is de bedoeling van deze preek. Hè? De Heere die wil u leren om het alleen van Hem te verwachten. En wie op Hem vertrouwt, heeft zeker niet op zand gebouwd. En dan staat er vanmiddag geen deurwaarder bij u op de stoep, maar, en dan ga ik een spaar dieper, jongens en meisjes. Misschien heeft de meester of de juf er ook wel iets van verteld. De Heere komt vanmiddag ook heel persoonlijk bij jou. Op huisbezoek of hij staat bij je bank. En hij zegt, hoe is het nou bij jou in je hart? Hoe is het bij u in uw ziel? Hoe staat het met die schuld? Je bent immers geboren met een schuld, kattegezante, toch? Die erfschuld. En die schuld bij God, als je nu vanmiddag nog dezelfde bent zoals je geboren bent, en je kent God nog niet, en geen God voor je hart en geen borg voor je schuld, dan maak je die schuld elke dag meer. Weet je wat de Heere dan zegt op de biddag? Ik bezorg bij jou, bij u, de schuldbrief. De rekening. En zondagmorgen, toen hebben we zijn wet, de 10 geboden, weer horen voorlezen. En weet je wat de Heere dan zegt? Betaal me wat gij mij schuldig zijt. Want ik wil dat aan mijn recht genoeg gedaan wordt. Mijn recht moet worden verheerlijkt en de schuld moet worden betaald. Of door uzelf, of door een ander met een hoofdletter A. Maar die schuld die zou moeten worden vereffend. En uw zonden moeten worden verzoend. Voelt u? Dan komt er vandaag een schuldeiser. En die schuldeiser is geen despoot, dat is geen harde God, maar wel een rechtvaardige God. En die kan met de zonden en de zondaren geen gemeenschap hebben en die kan de schuldige geenszins onschuldig houden, anders dan houdt hij op God te zijn. Voelt u, en als dat vandaag gebeurt, misschien is het vanmorgen gebeurd onder de preek, misschien gebeurt het vanavond of vanmiddag voor het eerst of opnieuw, dan gebeurt er wat. Dan is het net alsof God u een pak oplegt, de schuldbrief thuis bezorgt. En als hij dat doet, en dat heeft hij misschien al gedaan, en hij doet het opnieuw, en u heeft geprobeerd op de al de mogelijke manieren die schuld bij God te betalen. Maar hij heeft u geleerd dat u de prijs van die schuld, de prijs van uw ziel aan hem in tijd nog eeuwigheid kan voldoen. Dat rantsoen, dat is ten eenenmale onmogelijk om vanuit jezelf. Kijk, dan wordt de biddag een boetedag. Dan wordt de biddag echt een bedeldag. En dan wordt Gods bedehuis een bedelhuis. En dat werk van de Heere, wat haar grote, diepe nood doet beseffen, ervaren dat Gods werk, dat doet het overal zoeken en nergens vinden, tot je, en dat is ook van God, dat is zijn trekkende liefde, dat is zijn trekkende genade. Hij laat het vastlopen, er blijft voor u maar één weg over, haar enige toevlucht. God trekt u met uw koorden van de veroordeling om uw hals aan zijn voeten op de biddag. En dat mogen we niet alleen vandaag horen en dat moeten we niet alleen vandaag leren, maar dat is ook vanmorgen zo nodig. Dat ze komen met smeking en met geween, haar grote nood, haar enige toevlucht. Weet je nog, jongens en meisjes, waarmee we begonnen zijn de dienst? Wie hem aanroept in de nood, aanroepen. Dat is wat anders als biddag houden, hoor. Aanroepen, dat doe je. Als je in nood bent, dan roep je tot iemand, help. En hoe groter de nood, hoe korter je gebed. Dat is zo intens, dat is zo vanuit het diepst van je ziel. Wie hem aanroept in de nood, gemeente. Nood. Tijdelijke nood. En die noden die zijn er. Dat zal echt hier niet anders zijn dan in Waarden. Of is dat hier anders? Er is geen voordeur, gemeente. Er is geen gezin waar geen nood is op de een of andere manier. Vroeger dacht ik nog wel eens van, nou ja, er zal toch nog wel eens een gezin zijn. Dat, nee, die zijn er niet. Mijn gezin ook niet. En dan heb ik het alleen nog maar over tijdelijke nood. Maar de Heere die wil, ik mag er niet omheen en ik kan er niet omheen. De Heere wil ook dat ik wat dieper doorsteek. Van ja, het is niet alleen biddag voor gewas en arbeid en alle tijdelijke noden. Je moet wel aan de gemeente van Rilland vertellen, wat hoofdzaak is, wat het belangrijkste is, moet ook het zwaarste wegen. Toch? Hoe staat het nou met uw schuld bij God? Is het nou uw vraag vandaag? Mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult ge in een rechte weg verschijnen voor God? Hoe komt het nou goed tussen de Heere en mijn ziel? En dan ziet u hier de weg, haar grote nood, haar enige toevlucht. Want het is diezelfde God, ik heb het al gezegd, die een schuldeiser naar haar toestuurt, of die een schuldeiser naar u toestuurt, een Nathan. Gij zijt die man of gij zijt die vrouw. Jij bent die jongen, jij bent dat meisje, je staat in de schuld bij mij. Maar het is diezelfde God die ook door zijn liefde en genade je leert bij mij vandaan is er geen opknappen meer aan. Bij mij vandaan kan het nooit meer goed komen. De weg is toegesloten. Van mijn kant is het omkomen. En nu is er nog maar één toevlucht. Er is nog maar één adres, haar enige toevlucht. En juist in dat roepen, juist op de biddag, geeft de Heere daarin ook zoveel ruimte. De Heere geeft ook zoveel liefde. Dan gaat het vanzelf. Dan geeft de Heere ook een uitzien. Een wanhopen aan alles wat van jezelf is, maar er komt een hoop op God. Een hongeren en een dorsten. En in dat hongeren dorsten in die heilbegeerte, dat hopen op God, ligt zoveel liefde en zoveel zoetigheid en zaligheid. Je zou het voor geen goud van de wereld willen missen. En daar mag die vrouw ook iets van kennen. Er is bij God hulp besteld, bij een held die niet alleen verlossen kan en verlossen wil, maar ook verlossen zal. En die zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven kan. Haar grote nood, haar enige toevlucht en de rijke uitkomst. En dan ben ik eigenlijk nog iets vergeten te zeggen en dan gaan we zingen. Die wreedaard, jongens en meisjes, die schuldeiser. Ik heb niet zo vriendelijk over hem gedaan, hè? Dat mag ik ook niet doen. Want hij gaat lijnrecht tegen Gods gebod in. Want de Heere heeft juist in die samenleving aan Mozes en het volk van Israël wetten gegeven om de weduwen te beschermen en in liefde te omringen. Want er waren nog geen sociale voorzieningen. Als vrouw zijnde, als moeder van een gezin, als je man dan wegviel, dan moest je maar zien hoe je aan je kostje kwam. En daar gaan we nu samen van zingen, hoe de Heer het voor weduwen opneemt. Die zijn er ook in Rilland, hè? En dat is ook altijd mijn boodschap. Geldt ook voor weduwnaars, hoor. Geldt ook voor wezen. Maar vrouw, God is een waarmaker van zijn woord. Echt. En het zal niet altijd meevallen. Nee, zeker niet. Dat kan ook niet anders. Je blijft mens. Maar als het erop aankomt, dan zal God voor je zorgen, hoor. Het heeft hij toch ook gedaan al. En hij neemt het voor je op. En je zal niks tekort komen, hoor. Maar hij wil wel dat je het alleen van hem verwacht. We gaan er eerst samen van zingen. 146. 3. Zalig hij die in dit leven. En ook het 5e en het 7e. 3, 5 en 7 van Psalm 146. Misschien ben je wel jarig binnenkort. Tussen de biddag en de dankdag. En dan maak je toch een verlanglijstje, toch? Ja, toch? Daar ben je al een paar weken van tevoren mee bezig. Een verlanglijstje. Gemeente, wat is uw verlanglijstje voor de biddag? Tussen de biddag en de dankdag, de periode die voor ligt. Dat vraagt Elisa ook aan deze weduwvrouw in vers 2. Wat zal ik u doen? Wat zal ik u doen? Haar grote nood, haar enige toevlucht. En is eigenlijk toch een rare vraag van Elisa. Denkt u dat Elisa dat niet weet? Maar dat vraagt de Heere ook, dat vraagt de Heere ook vanmiddag aan u. Elia, kattegezante, wordt in de Bijbel wel vergeleken. Ik zeg het anders, ik zeg het verkeerd. Er zijn wel verklaarders die trekken lijnen van Elia naar Johannes de Doper en van Elisa naar de Heere Jezus. En hoe vaak heeft de Heere Jezus niet gevraagd tijdens zijn omwandeling op aarde: wie zoekt gij? Waar is het je om te doen? Waarom staat je gezicht zo verdrietig? Waar ben je toch mee bezig? Wat is er toch aan de hand? Natuurlijk weet hij dat wel, wat u nodig heeft. In het tijdelijke en in het geestelijke vooral. Tussen de biddag en de dankdag. Maar hij wil het zo graag horen. Hij wil er om gevraagd zijn. Hij ziet het liefst mensen op hun knieën. Hij hoort het liefst het piepen van een zwaluw, het kirren van een duif. En daarom zegt Elisa, je ziet dat Gods knechten ook zo werken. Gods knechten lijken op hun meester. Vertel het eens, vrouw. Vertel eens. Wat is het je nou om te doen? En wat heb je in huis? Ik zal met je meedenken. Ga proberen je uit de nood te helpen en die nood voor jou te lenigen. Wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En dat is ook een les, gemeent. Dan gaat die vrouw eerlijk vertellen, niet hoe rijk ze is, maar hoe arm ze is. Nou, dat doen wij toch niet graag. Dat doen we toch niet graag. We willen toch stand ophouden. Ik wil eigenlijk niet hebben dat u mijn beperkingen weet. Ik wil niet hebben dat u weet wat mijn zwakke kanten zijn. En dat wil ik niet hebben, want dat is onze natuurstaat. Maar dit is nou genade. Och man, ik heb maar een kruikje met olie. Meer niet. En daar halen wij misschien onze schouders voor op. Wat moet je nou toch met een kruikje met olie? Je kunt misschien alleen vandaag nog een paar koeken bakken. En misschien morgen nog een broodje voor je jongens en voor jezelf. En dan is het klaar. Overmorgen dan heb je niks meer. Een kruikje met olie. Gemeente, kom maar met je armoe voor de dag. Wij mogen ons niet beter voordoen dan we zijn. Want we zijn helemaal in de ogen van de Heere wel uniek. Begrijp me goed, maar in het licht van zijn hoogheid en in het licht van die schuld en in het licht van de eeuwigheid hele kleine mensjes. De Bijbel zegt minder dan een stofje aan de weegschaal, een druppel van de emmer. En genade maakt nooit groot, ten opzichte van de Heere niet, maar ook ten opzichte van anderen niet. Kom maar zoals je bent. Vrouw toch. Een kruikje met olie, meer niet. En dan gaat de Heere laten zien door de mond van, door het handelen van Elisa, zijn knecht, dat hij nu juist met dat onogelijke kruikje met een bodempje olie grote, heerlijke, onuitsprekelijke, zalige wonderlijke dingen kan maken. Juist door middel van dat kleine kruikje met olie. Juist uit dat geringe. En juist uit dat onedele wat in de wereld en in de godsdienst niet in tel is en waar mensen hun schouders voor ophalen. Wat een lessen. Kom maar zoals u bent. Hou geen stand op. Dat station bent u toch al lang gepasseerd. Toch? Ik hoop dat de Heer je door alles heen laat zakken. Want we hebben echt niks meer hoor. Om voor God te kunnen bestaan. En dan kun je je misschien nog wel groot houden voor de wereld en in de kerk. Maar ook dat houdt geen stand. Als het sterven wordt, dan ontglipt je alles tussen je vingers door. En daarom, vrouw, wat ben je eerlijk. Dit is vrucht van eerlijkmakende genade. En dan zal de Heer zich niet onbetuigd laten hoor. Hij is die nooit beschamende rotssteen. Want Elisa zegt, vrouw, en dan moet ze iets gaan doen wat naar menselijke berekening, ja, onmogelijk is of ongelooflijk is of naar menselijke maatstaven, is dat eigenlijk niet te doen. Je moet zorgen, vrouw, en je moet je zonen erbij inschakelen. Je moet zorgen dat je zoveel mogelijk potten, schalen, kannen, kruiken, flessen in huis hebt. En ze moeten allemaal leeg zijn. Zie je het staan in vers 3, jongens, meisjes? Ledige vaten. En schakel je buren maar in. De hele straat. En zorg dat je een overvloed hebt van ledige vaten. En dan zal God je laten zien dat in de weg van het wonder Hij God is. En dan zal Hij juist in de middellijke weg, door middel van het kleine kruikje olie, laten zien dat Hij een God is die wonderen doet op wonderen horen. En die op het gebed niet beschaamt. De rijke uitkomst. Gemeente, u ziet die jongens gaan. En ja, dat zijn wel jongens van een jaar of 16 en 17. Maar er gaat zoveel van moeder uit. En de woorden van Elisa leggen zo'n beslag. Het maakt zo'n indruk. Ik lees nergens dat die vrouw tegenstribbelt of sputtert. Ik lees ook niks dwars gedoe van die jongens of zo. Ze gaan. En ze gaan naar de buren. De straat langs. En overal vragen ze om lege vaten. En het duurt niet lang of de kamer van het huisje van deze weduwvrouw en haar jongens is vol met lege vaat. En nogmaals, gemeente, je moet altijd oppassen dat je er niet van alles in gaat leggen. Maar ja, ik kan me zomaar voorstellen. Zo'n opdracht, dat is toch wel een beproeving. Dat is toch wel, dan sta je toch wel even te schudden op je fundamenten, hè. Wat moet ik nou toch met lege schalen? En natuurlijk is er een buurvrouw geweest of een buurman. En die heeft tegen die jongens gezegd, wat moet je moeder nou met een leeg vat, jongens? Weet je wat, dat arme mensje. Ik doe er een beetje olie in, hoor. Dan heb ze tenminste voor het weekend nog een klein beetje om een koek te bakken of een broodje. Nee, mama heeft gezegd, de schalen moeten leeg zijn, anders heeft ze er niks aan. Lege schalen. Het is wat. En dan gaat de deur dicht. En dan neemt ze dat kleine kruikje met olie. En dan gaat ze gieten. Ze begint bij die eerste lege schaal en de olie blijft vloeien. Ze giet hem helemaal vol tot de rand toe. Dan komt ze bij de tweede en de derde. Dan die kan en die kruik en dat vat en die fles. En op een gegeven ogenblik, weet je wat ze zingt? Jongens, meisjes, dat is het geloof. Het geloof op de bidder. Het door Gods geest gewerkte, versterkte en geoefende geloof. Want als ze naar die lege schalen kijkt en als ze op zichzelf ziet en als ze aan die schuldeiser denkt, hoe moet het? Maar de ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren. En zo blijft ze maar gieten. Voeren uit der boze netten. En als ze bij de laatste schaal is, en die heeft ze gevuld tot de rand toe, dan zegt ze, jongens, de volgende. Jongens, de volgende. Nog een leeg vat. Ja, maar mama, er zijn geen lege vaten meer. En wat lezen we dan? En de olie stond stil. Dan houdt dat kruikje met olie op met vloeien. De olie stond stil. Gemeente, jongens, meisjes, lege vaten. Het is een week van voorbereidingen. Weet je wie hier zondagmorgen komen? Mensen die leeg zijn. Helemaal leeg. En gemeente, daar moet u niet te snel denken dat u helemaal leeg bent hoor. Dat heb ik ook wel eens gedacht. Maar daar kom je wel achter. Want op de een of andere manier heb je altijd wel ergens iets op zak. Of zit er nog een bodempje olie of een restje van dit of dat in je kruik. En dan kan de Heere niks kwijt. Want de catechisanten die weten wel, olie in de Bijbel, dat is een beeld van Gods geest. De Heilige Geest wordt vergeleken met de wind, vuur, water, olie. Hier ook. Dit is de olie van Gods genade. Dit is de olie van Gods geest. De olie van Gods liefde. Overvloeiende, in de weg van het wonder, in de weg van de onmogelijkheid, voor ellendigen en armen en nooddruftigen, voor lege mensen. Dus ik weet niet wat u vanaf vandaag tot zondag probeert. Want we blijven, doe het zelf eens. We zijn allemaal lid van eigen hulp. En we zitten nog zo vast aan dat werkverbond. We proberen ook richting zondag toch altijd, ik ook, iets nog op de een of andere manier bij elkaar te schrapen. Maar de Heere Jezus zegt, het mag niet. Dan is er geen plaats voor u. Alleen maar voor lege mensen, arme zondaren, die alleen maar een schuldeiser hebben. Want juist voor die mensen wil ik laten zien mijn tekenen en zegelen van gebroken brood en vergoten wijn. Ik voor u op Golgotha. Ik heb de schuld bij uw schuldeiser volkomen voldaan. Tot de laatste penning toe. Ik heb uw welverdiende straf gedragen. En daarom heeft die wet niets meer te eisen. Ook al veroordeelt alles u en klaagt alles u aan. Maar in mij alleen is nu vrede voor uw hart, rust voor uw ziel. Alleen in mijn offer is God de Vader volkomen tevreden. Is de schuld betaald, de zonde verzoend, genade verworven. En die genade, die wil ik op de biddag zo graag uitdelen. Ik ben catechisante niet alleen een middelaar van verdiensten, maar ik ben op de middag van 2018 een middelaar van uitdeling, van toepassing. Datgene wat ik nou verworven heb, ik wil hebben dat deze weduwe daarin deelt met haar jongens. Gemeente, daar staat ze met al die kruiken, al die gevulde vaten. En ze kan het wonder niet op. Dat is toch ook zo? Hebt u dat wel eens ervaren? Dan kun je het wonder niet op. O God, wat bent u groot. Hoe groot bent u? Wat bent u goed? En dat voor mij. U bent het echt, die nooit beschamende rotssteen. En het is waar, zoals het in uw woord staat. Ik zal me in het midden van u doen overblijven. Ellendig en een arm volk. Maar die zullen op de naam des Heren betrouwen. En die zullen niet beschaamd worden. Die worden bediend vanuit zijn volheid. Johannes die roept het uit. Wij hebben ontvangen uit zijn volheid genade voor genade. En die jongens die staan daarbij. En ik lees niks over die jongens. Dus daar kan ik niet zoveel van zeggen. Maar wat me wel opvalt, vind ik dat die jongens gehoorzaam zijn. Ik had me zomaar kunnen voorstellen dat die jongens zijn, ja maar moe. Moe, dat is ook wat. Nee, die jongens die zijn gehoorzaam, onvoorwaardelijk doen ze wat moeder zegt. En ze zijn er getuigen van, ze helpen moeder, ze slepen ook die lege vaten aan. En ouders, dominee, ambtsdragers, wat zien onze jonge mensen van ons? Want dan zitten we wel eens een beetje te mopperen dat ze misschien ongehoorzaam zijn. En ze doen op de catechisatie niet precies wat ik zeg. Maar dat ligt misschien ook wel aan de jongens. Maar het ligt ook aan mij. Wat gaat er van mij uit? En kunnen ze wel aan mij zien dat ik het echt meen? Komt het wel uit mijn hart? Heb ik het wel goed voorbereid? Of heb ik eerst wel op mijn knieën gelegen? Of deze jongens, er gaat wat van die... Er gaat wat van die moeder uit, toch? En er gaat ook wat van Elisa uit. Dat geeft God, dat is vrucht van Gods werk. Ze ruiken naar de Heer Jezus en... Jongens, meisjes, dan lezen we in vers 6. En het geschiedde, en als je dat leest in de Bijbel, en het geschiedde, dan moet je altijd naar boven kijken. Want dat betekent dat alles van de mens ertussenuit valt. Dat is alleen Gods werk. Dat is in Gods raad besloten. Dat is naar zijn welbehagen. Dat is in zijn gunst. En het geschieden, dat is het goddelijke geschieden. Dat is het geschieden van de goddelijke voorzienigheid. Als die vaten vol waren... Dat ze tot haar zoon zeide, breng me nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat en de olie stond stil. En de olie stond stil. Wanneer staat de olie stil? Wanneer kan de Heere zijn genade niet kwijt? Als wij rijk en verrijkt zijn en denken aan geen ding gebrek te hebben. En we zijn wel geworden met onze godsdienst of met mijn ambt of weet ik het. Een gemeente, er is veel rijkdom hoor. Er is heel veel bezit. Maar waar is de armoe? Daar gaat het toch om, die lege vaten. Die mensen. En dat is niet iets voor oude mensen, jonge, lui. Maria had het ook al geleerd. Armen heeft hij met goederen vervuld. En rijke mensen zendt hij leeg weg. En de olie stond stil. En dan heb je klassesvergaderingen en dan komen al de kerkvisitatieverslagen die komen langs. En dan ben je allemaal een beetje onder de indruk. Jongens toch. Het gaat allemaal goed hoor. Het gaat allemaal zo goed in de gereformeerde gemeente. Alleen, er zijn zo weinig lege vaten. We merken zo weinig van die olie. Gemeente, ik hoop dat hier in dat kleine kruikje in Rilland, dat die olie tussen biddag en dank nog mag gaan vloeien. Mag gaan vloeien. En dat er ook plaats voor is. Dat God hier kan werken. En dat we er werkelijk achter komen dat we met alles van deze wereld en alles buiten God en buiten Christus voor eeuwig teleurgesteld uitkomen. Kijk, dan komen we op de rechte plek. En dan kan de Heere werken, dan kan hij wat kwijt. En dat doet hij, dat kan hij onmiddellijk doen, jongens, meisjes. Denk maar aan Elia bij de krit. De Heere doet het onmiddellijk, maar de Heere doet het... Dat is zijn gewone weg door de middelen. Middelijk. En dan wil de Heer kleine kruikjes gebruiken, broeders. Ik hoop dat je maar nooit verder komt dan een klein kruikje. Aan de andere kant, meesters, juffrouws, vaders, moeders, een man Gods. Niet alleen de dominees, de man Gods. U vertegenwoordigt in uw gezin en voor de klas... U bent de tolk van de hemel. U bent een ambassadeur van het hemelse hof. Niet alleen een dominee. Die heeft een bijzondere roeping. Maar we hebben allemaal ons goddelijk beroep. En we zijn mannen of vrouwen Gods. Weeg dat maar meer. Waren we daar maar meer van doordrongen. En dat het ons brengen mag op de biddag. En in de komende periode... Als lege vaatjes met ons kleine kruikje. Dan zegt de Heer, wat heb je? Twee broden, vijf visjes. Meer niet? Twee broden, vijf visjes. Geef gij ze te eten. Kom maar bij mij. Vertel maar je armoe. En nou moet je uit gaan delen. En mijn zoon, de grote Elisa... heeft op Goede Vrijdag uitgeroepen, het is volbracht. En hij moest alles missen. Hij riep uit, mij dorst. En hier mag deze vrouw een overvloed ontvangen. Hij schenkt mild en overvloedig. En wat doet ze dan? En dat is het laatste. Doen wij dat ook. En daar zijn de jongens ook bij. Die jongens zijn er getuigen van. Want dan gaat ze met de rijkdom die ze van de Heere heeft gekregen naar de Heere terug. En dan zegt ze niet, die bankrekening, dat is het gevolg van mijn prestatie. En mijn diploma, dat heb ik... goed voor elkaar gekregen. Nee, ze gaat op de biddag weer terug met de weldaad naar de weldoener. Ze gaat naar Elisa toe. Ze zegt, jongens, eindigen in God. We moeten weer naar Elisa. Maar de God van Elisa, de God van onze papa, de God van mijn man, uw knecht, mijn man. En dan zegt Elisa, vrouw, dan geef ik je een opdracht... Dan ga je alles maar bij een handelaar brengen of op de markt. Dan krijg je een flink bedrag voor. Dan ga je die schuldheer maar tevreden stellen. Je gaat je schuld afbetalen. Gij dan, dat is het laatste, met uw zonen. Wat ben je gelukkig, jongens, als je zo'n moeder hebt. Zo'n vader of een opa. Oma, gij dan, je leeft onder één dak met zo'n afhankelijke moeder die je voorleeft, die een voorbeeld is voor je. En dan zegt Elisa, vrouw, leef, leef bij het overige. Dan blijft er zoveel over. Ja, zo is het bij de Heere. Want God is geen karig God, hè. Bij hem is een overvloed. Leef bij het overige. Er blijft zoveel over, ze heeft voor elke dag genoeg. Er is een boekje, een dagboek van wijlen dominee van Dam. En het heet Dagelijks Begenadigd. Ik denk dat mijn vader en moeder in ons gezin hebben we het bijna kapot gelezen vroeger. Dagelijks Begenadigd. En daar moest ik aan denken toen ik deze preek voorbereidde. Voor elke dag genoeg, gemeente. Natuurlijk moeten we wel... Regeren is vooruitzien. Maar wij moeten meer leren leven bij de dag. En dat stuit toch wel een beetje tegen mijn borst. Want ik wil eigenlijk mijn zakken toch wel vol hebben. Ik wil het voor over een uur weten. Ik wil weten of het vanavond gaan zal. En ik wil het eigenlijk voor elkaar hebben. Dat zit zo in mijn genen. Maar de Heere zegt, zo werkt het niet. Echt niet. Dat kan niet. Zonder mij kunt ge niets doen. Daarin word ik niet verheerlijkt. En daarin heb je mij niet nodig. Leef bij het overige. En als je zo mag leven. Leven. Terwijl je de dood voor ogen had. Terwijl je de dood verdiend hebt. Ja, maar Christus heeft de dood voor jou teniet gedaan. Hij heeft dood, graf en hel verslonden tot een eeuwige overwinning op de Pasenmorgen. En daarom de meerdere Elisa roept uit, leef vrouw, ik leef en gij zult leven, leef bij het overige. Met andere woorden, leef van de rente. En als dat al zo goed is en zo zalig. Och, hoe zal het straks dan wel niet zijn om eeuwig biddag te houden. En dit zijn niet de overschotten hoor. Dit zijn niet de overschotten. Nee, dit is de overvloed. De overdaad. Dit zijn die schuren van de meerdere Jozef. Die nooit leeg raken. Leef bij het overige. Die vrouw die heeft elke dag geleefd uit het wonder. Wat is dat een rijk leven, gemeente. Ik word er al warm van als ik het voorbereid en als ik het preek. En als je het bij ogenblik eens mag ervaren, dan denk ik, oh, wat zou ik toch een rijk en gelukkig leven kunnen hebben als ik daar nou eens wat meer van had. Als je hier nou eens wat meer van had, van dit leven. Leven bij het overige, leven als een bedelaar. Leven, je kunt niet van je armoe leven, hè? Maar leven van een rijke Christus die arm geworden is om arme weduwen rijk te maken in hem. En we gaan eindigen, gemeente. Leef bij het overige. Jongens, meisjes. Misschien kun je tussen de diensten door en als je dan thuis komt, dan maak je maar eens een heel mooi schilderijtje voor papa of voor mama of voor opa en oma of voor iemand die het in de gemeente misschien, dat jij weet, niet zo makkelijk heeft, verdrietig is. En dan schrijf je maar op, leef bij het overige, biddag 2018. Zou de Heer zomaar kunnen gebruiken? En dan geef je het aan iemand en die hangt dat op het prikbord of op de wc of weet ik waar. Leef bij het overige, gemeente. Geen groter goed dan dat gij mij geven meugt, dan dat ge me maakt nederig en kleine. Maar wel bediend vanuit zijn volheid. Want dat is het ware leven en lieven en loven. Daar waar men uit Jezus en zijn volheid mag worden bediend. En dan gaan we straks samen zingen. 75, het eerste vers. Want dat, ja dat blijft over. En soms is het jammer, gemeente, dat je maar een paar versjes mag laten zingen. Want dan zit je te bladeren in je psalmboek. Vanmorgen heb ik dan 81 vers 12 gezongen. Maar weet u wat ik ook zo'n gepast versje vind? Wat zal die vrouw dat hebben gezongen? Vanuit het diepst van haar ziel, psalm 4 vers 4. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Nou, wij gaan straks zingen 75 vers 1. Ik hoop zo, gemeente, voor u en voor jullie jongens en voor mezelf. Denk maar aan het kleine kruikje. En wat God nou kan doen in de weg van het wonder. Waarom? Alleen om die volheid die er is in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, wiens werk volkomen is. Amen.